Laten we deze eredienst beginnen. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht op geslacht in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst op de eerste zondag van Advent vervolgen met het zingen van Psalm 132 en daarvan het 7e en het 11e vers. Wij verootmoedigen ons voor de Heere door te luisteren naar zijn geboden en de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven. En daarna zingen we Psalm 130, het tweede en het derde couplet. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga dus slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Toen sprak God deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos, gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte al deze woorden samen toen hij zei: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten wij samen bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat het licht is opgegaan in deze donkere wereld. Deze donkere wereld die vol is van onrecht en kwaad, van zonde en gebrokenheid. En Heere, dat zeggen we er meteen maar bij, dat gaat niet buiten ons om. Want als we terugdenken aan de afgelopen week, wat er allemaal gepasseerd is, dan kunnen we vanmorgen niet anders doen dan beschaamd ons hoofd buigen. Want ze waren er, die momenten dat we onze eigen gang gingen. Dat we niet betrokken waren op u, dat we onze naasten niet zagen staan. Heere God, we belijden het voor u. En wij vragen u, wilt u het ons vergeven? Nee, het is waar, dat hebben we net ook gezongen, wij hebben dat niet verdiend. Als u met ons in het recht gaat treden en onze zonde gadeslaat, dan kunnen we voor u niet bestaan. En daarom danken wij u dat er één is die wel kon bestaan voor u, onze Heer Jezus Christus. En we bidden u dan ook vanmorgen, wilt u ons aanzien in hem? Wilt u onze zonde toedekken met zijn kostbaar bloed dat reinigt van alle zonden? Heere God, wij staan op het punt om de schrift te openen, om te luisteren naar de verkondiging. En wij bidden u. Wilt u het licht doen opgaan in ons hart, als wij uw woorden horen? Misschien wel voor het eerst. Wel vaker uw woord gehoord, maar dat het toch altijd donker is gebleven van binnen. Dat het toch op een afstand bleef staan. Heere God, maak dat dan vandaag anders. Wilt u ons vanuit het duister zetten in uw licht? Wilt u het ook opnieuw licht maken? Als het weer zo donker is geworden. Omdat we op een dwaalweg zitten. Omdat we ver bij u vandaan geraakt zijn. Heere God, wilt u ons dan terugtrekken? Ja, geef dat we uw vaderhart mogen horen kloppen van liefde. En daarom vragen wij u, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En wilt u ons volmaken van de Heer Jezus Christus? Dat we vervuld worden met liefde voor hem. En dat als we naar huis gaan, mogen zeggen, het was goed om in de kerk te zijn, want hij was er ook. Om dan zo ook in de komende week in de wereld te staan en het licht van u te verspreiden. Om wat wij hier gehoord hebben ook weer over te dragen in het gezin, aan onze collega's, aan onze klasgenoten. Heere God, zo komen wij tot u en wij vragen u, wilt u naar ons luisteren? In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, Genesis 5. Genesis 5, de eerste 8 versen. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakt hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hen de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld, en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos.
En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Tot zover de eerste lezing. We lezen ook in Matteüs 1. Matteüs 1, om precies te zijn, vers 1 tot 17. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hesron, Hesron verwekte Aram. En Aram verwekte Abinadab en Abinadab verwekte Nahesson. En Nahesson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab. En Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. En Salomo verwekte Rehabiam. En Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. En Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. En Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. En Amon verwekte Josia. En Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel en Sealtiel verwekte Zerubabel. En Zerubabel verwekte Abiud en Abiud verwekte Eliakim. En Eliakim verwekte Azor en Azor verwekte Zadok. En Zadok verwekte Achim en Achim verwekte Eliud. En Eliud verwekte Eleazar en Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en het bewaart in zijn hart. Halleluja. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven, bestemd voor de dienst van de Heere. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is voor de centrale diaconie. De tweede voor de kerkrentmeesters, in het bijzonder het jeugdwerk. En de derde voor het kerkgebouw. Deze collecten van harte bij u en jou aanbevolen. We gaan ook met elkaar zingen en dat doen we uit psalm 72. Koningspsalm. Psalm ook waarbij we al zingend mogen denken aan de Messias. We zingen het 7e. Het 10e en het 11e vers. Nooddruftige zal hij verschonen. En verschonen, dat betekent verlossen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt in het 7e, het 10e en het 11e vers van Psalm 72.
Gemeente, wilt u de preek straks beantwoorden met het zingen van Psalm 89, vers 8? Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, Psalm 89, vers 8. We staan vanmorgen stil bij Matteüs 1 en het uitgangspunt is vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Ja, gemeente, van wie ben je er een? Als je iemand ontmoet die uit hetzelfde dorp komt, op een verjaardag bijvoorbeeld, dan kan die vraag zomaar gesteld worden, van wie ben je er een? Wie was je opa? Mensen willen weten wie je bent, waar je vandaan komt. Zo even hadden we nog een gesprekje zo in de consistorie. Ik ben hier voor het eerst. Wie ben je precies? Er zijn ook mensen die willen dat zelf graag weten. Waar kom ik vandaan? Wie waren mijn voorouders? Hoe ziet mijn stamboom er precies uit? Misschien wil jij dat wel weten. Je besteedt heel wat vrije uren om gegevens op te vragen uit het bevolkingsregister. Je speurt in oude doopboeken om zo na te gaan wie je voorouders waren, wat je afkomst is. Ja, wat is het dan een verrassing als je tijdens het puzzelen, want dat is het toch wel, ineens ontdekt dat je beroemde mensen in je voorgeslacht hebt zitten. Dat je verwant bent aan mensen met adellijk bloed. Nou, vanmorgen wordt onze aandacht gevraagd voor de stamboom van Jezus. Matteüs die begint zijn evangelie niet zoals Johannes met een theologische beschouwing. Ook niet met historische gebeurtenissen zoals Lucas dat doet. Matteüs begint zijn evangelie met de stamboom van Jezus. En ik kan me zomaar voorstellen dat er vanmorgen iemand is die bij zichzelf denkt, ja, kunnen we dat maar beter niet overslaan? Al die namen, namen en nog eens een keer namen. Wat heb je daaraan? Laten we maar beginnen bij vers 18. Daar gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. Dat doet er toe. Nou, die reactie begrijp ik. En toch, gemeente, beginnen we vanmorgen bij het begin. En dat is niet zomaar, want die stamboom van de Heer Jezus is een preek op zichzelf. Hoezo? Door ons het geslachtsregister van de heiland te presenteren, laat Matteüs ons zien wie Jezus is. En dat vanuit verschillende perspectieven. Zo willen we vanmorgen stilstaan bij Matteüs 1 met in ons achterhoofd die vraag, wie is Jezus? En als ik naar die stamboom kijk, dan is het eerste wat ik ontdek dat de Heer Jezus er niet van het een op het andere moment er is. Laat ik het zomaar zeggen en ik zeg dat met eerbied, hij komt niet zomaar uit de lucht zetten. Voordat ik in vers 16 lees dat hij geboren wordt, is er een hele geschiedenis aan hem vooraf gegaan. Hij wordt geboren uit een mensengeslacht. Hij wordt geboren uit een mensengeslacht. Hoor je dat? Dat hij ook een stamboom heeft, dat vertelt mij dat de Zoon van God mens is geworden. Jezus Christus is geboren uit een mensengeslacht. Hij is de Zoon van David, hij is de Zoon van Abraham. Ja, nou is er iemand die scherp op zit te letten, zijn Bijbeltje erbij heeft en die zegt, ja, klopt dat nou wel helemaal? Zeker, Matteüs die begint met een geslachtsregister, maar als ik Matteüs 1 goed lees, is dat dan eigenlijk wel het geslachtsregister van Jezus? Dit is toch de stamboom van Jozef? En Jezus is toch niet de zoon van Jozef? Nou, wat je zegt klopt helemaal. Dit is de stamboom van Jozef en Jezus is niet de zoon van Jozef. De evangelist wil die suggestie ook absoluut niet wekken. En daarom schrijft hij in vers 14... Uit Jacob werd Jozef geboren, de man van Maria, en Maria was de moeder van Jezus. Goed, dan blijf ik nog wel met die vraag zitten. Klopt die stamboom eigenlijk wel? Is het wel terecht om hiermee je evangelie van Jezus te beginnen? Nou, ik wil daar twee dingen over zeggen vanmorgen. U moet weten dat veel mensen de Heer Jezus wel zagen als de zoon van Jozef. Zo lezen we dat ook, hè? Is deze niet de zoon van Jozef? Sterker nog, volgens de wet werd hij ook gezien als de zoon van Jozef. En dan nog wat. Ik heb begrepen dat het de gewoonte was om binnen de stam te trouwen. Dat betekent dus dat deze stamboom voor een groot gedeelte ook de stamboom van Maria is. En daarom als Matthäus zegt, Jezus is de zoon van David, hij is de zoon van Abraham, dan is dat niet alleen volgens mensen zo, dan is dat ook niet alleen volgens de wet zo. Nee, hij is daadwerkelijk de zoon van David, de zoon van Abraham. Er is daadwerkelijk een mensengeslacht aan hem vooraf gegaan. Hij is, zoals Matthäus hem nogal eens een keer noemt, echt de mensenzoon. Ja, wat dat betreft is hij er een zoals u en ik. In deze stamboom wordt daar iets van opgelicht dat hij echt mens is. Nou, dat is zo het eerste wat naar ons toe komt. Gods zoon wordt mens. Ik ga een stap verder. Want hoe zet Matthäus zijn evangelie nu in? Ik lees in onze tekst het geslachtsregister van Jezus Christus. In het Grieks staat er Biblos Geneseos. En daar horen wij twee bekende woorden in. Biblos. Jongens en meisjes, daar hoor je misschien wel het woord Bijbel in. Biblos, dat betekent boek. Dat klopt wel dat je daar het woord Bijbel in hoort, hè? Het boek der boeken. Biblos, dat betekent boek. En dat andere woord, daar horen we dat woord Genesis in. Genesis, wording, oorsprong. Er staat dus eigenlijk het boek van de oorsprong van Jezus Christus. En waarom haal ik dat er nu uit? Nou, die Griekse woorden, Biblos Geneseos, die komen we ook tegen in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Om precies te zijn in Genesis 5. We hebben dat gedeelte met elkaar gelezen. Dat is ook het boek van de oorsprong. Het boek van de oorsprong van Adam. We komen dan een hele lijst met namen tegen in Genesis 5 van mensen die stuk voor stuk heel oud worden. We komen Methuselah tegen, 969 jaar. Jongens en meisjes, moet je eens eventjes voorstellen, als je nu 9 bent bijvoorbeeld, 969 jaar, het is wat. Als je zo oud zou worden als de mensen in dit gedeelte, dan had je die riddertijd nog meegemaakt. Mensen die heel oud worden. Maar hoe oud ze ook worden, telkens weer klinkt dat droeve refrein. En hij stierf. En hij stierf. Dat heeft iets tragisch. Mensen leven, worden heel oud en toch sterven ze. Opgaan, blinken en verzinken. Goed beschouwd een toestand waar je heel somber van wordt.
Het schrijven van Genesis 5 maakt het ons duidelijk. Zo is het niet begonnen. Integendeel, God maakte de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Wat zit daar dan precies tussen? Hè? God maakte de mens naar zijn beeld en gelijkenis en de mens die sterft. De opstand van de mens. De ongehoorzaamheid van Adam. Ja, het leek hem wel wat. Worden als God. En hij nam van de vrucht. En hij at. En toen kwamen dood en verderf de wereld binnen. Vandaar dat droeve refrein in Genesis 5. En hij stierf. En hij stierf. Vandaar dat ook vandaag mensen sterven. Jongeren, ouderen. Nee, dan moeten we niet zeggen dat hoort nou eenmaal bij het leven. Dat gebeurt nu eenmaal. De dood is de wereld ingekomen vanwege de zonde. En zonde, dat is niet zoiets als een noodlot waar we niet omheen kunnen. De dood is de wereld ingekomen vanwege de zonde. Als keus van de mens. Niet van Adam alleen, maar in Adam ook van mij. Kijk, en zo blijft dat vanmorgen niet op afstand staan, maar komt het heel dichtbij. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Nou zeg je, is dat niet een beetje te heftig? Natuurlijk, in de wereld gebeurt een heleboel waar God van gruwt. Als je ook denkt wat er gebeurd is in Parijs. Je schrikt als je naar het nieuws luistert. Als je nou eerlijk bent, bij mensen die naar de kerk gaan, valt het toch allemaal wel mee? Zeker in deze tijd, kies je toch bewust om als christen te leven? Gemeente, wees niet naïef. Ook in de christelijke gemeente is er het nodige gaande. Gezinnen, waarin broer en zus niet meer bij elkaar op verjaardag komen. Huwelijken. Die kapot gaan. Mensen die verslaafd zijn aan seks en aan drugs. Aan drank. Christenen die er elkaar tussen nemen, ook zakelijk. En we zingen op zondag onze psalmen wel. En we lezen wel uit de Bijbel. Maar hoe vaak handhaven we niet onze afgoden toch ook? Als ik alleen al denk aan een stukje materialisme. Als ik maar heb, als ik maar krijg. Al moet het over de rug van een ander heen. Trouwens, is dat misschien niet vandaag de grootste zonde? Dat we eigenlijk niet meer beseffen dat we zondaar zijn. Dat we eigenlijk vinden dat we het prima doen. Gemeente, als God met mij deed nadat ik verdien, ja, dan verbrak hij onmiddellijk de verbinding. Dan zei hij, nou het is over en uit, zoek het maar uit met je zaakje. Zie je wel, zegt iemand vanmorgen, zie je wel dat het voor mij niet kan. Zie je wel dat ik het helemaal verprutst heb. Wacht eventjes. Want ik kom Genesis 5 tegen, maar naast Genesis 5 kom ik ook Matteüs 1 tegen. Weer een geslachtsregister. Vertelt Genesis 5 ons van Adam en wat er van terecht is gekomen en hij stierf en hij stierf. Matteüs 1 vertelt mij van Jezus Christus. Wat komt er van hem precies terecht? Nou luister maar eens eventjes naar zijn naam. Jezus heet hij. Ja, een hele gewone naam in zijn tijd. Er liepen veel meer mensen met die naam rond. En in het Oude Testament lezen we over Hosea en Jozua. Namen die ook verbonden zijn met Jezus. Jezus, dat betekent redder. Maar het bijzondere van Jezus
dat is dat hij heet zoals hij is. In Jezus verschijnt God als redder in deze wereld. Jezus, hij komt om de strijd aan te binden tegen zonde, dood en duivel. Hoe doet hij dat precies? Door in deze wereld te komen als mens. Om alle lekkere gebrek aan de lijven te ondervinden. Paulus die zegt in Romeinen 8. God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid van het zondige vlees. Om zo de zonde te veroordelen in het vlees. God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid van het zondige vlees. Om zo de zonde te veroordelen in het vlees. Gemeente, zie hem daar lopen. De Via Dolorosa. Op weg naar Golgotha. En het kruis van Golgotha. Daar draagt hij de schuld van mensen die alles verknoeid hebben. Daar kruipt hij door de hel heen. Daar gaat hij de dood in, om de dood te verslaan tot overwinning. Ja, Christus brengt het leven aan het licht. Het wordt Pasen en als een heerlijk lied klinkt het door de hof. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En bij deze redder moet je zijn. Loop jij tegen je tekort aan? En u, zit u met uw schuld? Breng ze bij Jezus. Bij hem is er voor jou en voor u vergeving en vrede met God. Zie vanmorgen op Jezus. Dat was een poosje terug in Lelystad, de jongere die zei tegen me, dominee, u zegt dat nogal eens een keer. Zie op Jezus, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, zien op de Heer Jezus, dat betekent heel concreet je zonde voor hem belijden. Heel je leven in zijn handen leggen. En zijn beloven geloven. Zijn beloven geloven. Vertrouwen dat er ook voor jou vergeving van zonde is. Omdat God het je toezegt in zijn woord. Kijk, dan mag je die grote vuilniszak met zonde bij hem neerzetten. Dan kom je in de vrijheid te staan. De vrijheid van een christenmens. Dan is er een nieuw begin. Gemeente, ben jij, bent u zo bij Jezus terechtgekomen? Je laat dat er toch niet bij zitten? Dat is wel het domste wat je kunt doen. Kijk, als je het erbij laat zitten en je leeft zo je leventje. Ja, dan kon het wel eens zo zijn dat je op een zeker moment zelf de schuld moet betalen. Dat moet ik vanmorgen ook in alle ernst zeggen, dan blijft het oordeel over. Maar vanmorgen houdt Matthäus ons veel betekenend die stamboom van de Heer Jezus voor. Alsof hij wil zeggen, en bij Jezus moet je zijn. Om hem gaat het. Ik zou zeggen, gemeente, wat let je nog? Ga naar hem toe en schuil bij hem weg. Ja, en dan is er bij de Heer Jezus ontzettend veel ruimte. Want wie dit geslachtsregister goed bekijkt, die ontdekt dat bepaalde namen zijn weggelaten. Ja, om daar een voorbeeld van te geven. We missen bijvoorbeeld de zoon en de kleinzoon van de godvrezende koning Josia. De namen Joahas en Joachim, Joachim ook, die zijn weggelaten. Waarom heeft de schrijver dat gedaan? Waarschijnlijk om structuur aan te brengen. De structuur van 3 keer 14. En dan vraag je bij jezelf af, ja, waarom nou die structuur van 3 keer 14? Sommigen zeggen dat dat te maken heeft met de naam van David. De getalswaarde van de naam David, dat is 14. Anderen die zeggen, 3 keer 14, dat heeft te maken met 6 keer 7. En 7 is dan het getal van de volheid. Als Jezus komt, dan breekt de periode aan van 7 keer 7. Nou, dat zijn allemaal mooie theorieën.
Maar dat staat er niet. En we weten niet precies wat de bedoeling van Matthäus is geweest. Maar wat wel duidelijk is, is dat Matthäus niet de namen achterwege heeft gelaten om een mooie stamboom te krijgen. Ja, wij proberen ons vaak zo mooi mogelijk te presenteren. En je zet de leukste foto's op Facebook. Foto's waar je van baalt, die zet je niet op Facebook. Je probeert ook een cv te creëren die je nog eens een keer kunt laten zien. Is goed voor mijn cv, zeggen we dan. Maar dat is nou het bijzondere, als Jezus zich presenteert, wie kom ik dan tegen? Het valt op dat 4 vrouwen genoemd worden. Nee, niet de namen van Sara, Rebecca, Lea en Rachel. Vrouwen die een erepositie in Israël hadden. Ik kom andere namen tegen. Tamar, schoondochter van Juda, die zich verkleedde als prostituee en zo gemeenschap zocht met haar schoonvader. Rahab, een prostituee uit Jericho. Rut, een vrouw van Moabitische afkomst. Zeker als je dat boek Rut leest, dan kom je haar ook tegen als een dappere vrouw. Maar ze is wel een Moabitische, iemand die buiten het verbond stond. En we lezen dan in Deuteronomium 23 dat geen Moabiet mocht komen in de vergadering van de kinderen van Israël. En dan komen we de vrouw van Uria tegen. Haar naam wordt niet eens genoemd. Dat is al veelzeggend. De vrouw van Uria. Gemeente, wat zal ik nog meer zeggen? Wie verder leest, komt de namen van goddeloze koningen tegen. Rehabiam. Joram. Achas, die niet eens een teken wilde van God. Dat staat nou allemaal in de stamboom van Jezus. Ik kom wel eens mensen tegen die zwijgen liever over hun achtergrond. Ze zijn er niet trots op wie hun vader is of wie hun moeder is. Jezus schaamt zich er niet voor om op één lijn gezet te worden met goddeloze mensen. Ja, wie let op die achtergrond van Jezus, die gaat begrijpen waarvoor hij in de wereld komt. Voor zondaren. Mensen die alles verknoeid hebben. Bij Jezus is voldoende ruimte, gemeente. Geen zonde is te groot voor zijn reddingswerk. Hoe ver je ook van huis bent, er is altijd een weg terug. Hoe zwaar je schuld ook is. Wie op hem ziet en op hem vertrouwt, die ontdekt het. Al waren je zonden als scharlaken, ik maak ze als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik maak ze als witte wol. Er is ruimte bij Jezus. God werd mens in de Heer Jezus. Maar nou zegt Matthäus nog meer. Hij is ook de zoon van David. Matthäus die schrijft zijn evangelie voor Joden. En als voor een Jood één ding wel duidelijk is, dan is het dit. De Messias is een nakomeling van David. Heel vaak wordt dat ook in het Oude Testament aangekondigd. Laat ik zomaar 2 voorbeelden geven. In 2 Samuel 7 zegt de profeet Nathan namens zijn zender tegen David: uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Nou, daar zit die belofte van de Messias ook in. En Jeremia die profeteert: zie, er komen dagen dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. De Messias, dat is de zoon van David. En nu zegt Matthäus: Jezus is de zoon van David. Hij is het. Hij is de Messias. Gemeente, dan moeten we ons eventjes indenken wat dat geweest is voor die lezers met die Joodse achtergrond. Ze zaten te wachten op de Messias. En nou schrijft Matthäus als eerste in zijn evangelie, Jezus is de zoon van David. Met andere woorden, hij is het. Het koningshuis van David, daar was weinig meer van te zien in die tijd. Maar Jezus, hij is het. Hij is de Messias. En zo valt ook die naam Christus helemaal op zijn plaats. Gezalfde. God heeft zijn belofte helemaal vervuld. Ja, en dan volgt er nog een heel geslachtsregister. Waarom zou je denken? Ik zei al, Matthäus die schrijft zijn evangelie voor Joodse mensen. En voor een Jood is een geslachtsregister uiterst belangrijk. Kijk, als je vandaag wil laten zien wie je bent, dan laat je je paspoort zien of je idee. Voor een Jood was het belangrijk om zijn stamboom te laten zien. Die gegevens werden goed bijgehouden. Met de stamboom kon je aantonen of je tot die stam van Benjamin behoorde of tot de stam van Zebulon. Het is niet voor niets dat Lucas dat er ook bij schrijft als hij het over Anna heeft. Anna die kwam uit de stam van Azer. Matthäus geeft die stamboom. Om daarmee er nog eens een keer een dikke streep onder te zetten. Dat Jezus daadwerkelijk de zoon van David is. Om zo duidelijk te maken. En hij is het echt. Hij is werkelijk de Messias. En daarmee is meteen ook gezegd hoe nauw onze redder verbonden is aan het Joodse volk. God heeft zijn verbond gesloten met Israël. Hen uitgekozen, niet om wie ze zelf waren. Hij is ze uitgekozen vanwege zijn liefde. Vroeger zeiden de mensen dan, hij heeft redenen uit zichzelf genomen. De keus ligt helemaal bij God. Hij heeft voor Israël gekozen. En nou heeft hij Israël ook uitgekozen om de Messias voor te brengen. En God gaat verder. Want als straks de discipelen de opdracht krijgen om te getuigen van de Heer Jezus, dan moeten ze beginnen in Jeruzalem. Dan zegt de Heer Jezus niet van, nou ja, ze hebben mij aan het kruis gehangen. Voordat je begint, dan moet je eerst maar eens 1000 kilometer reizen en dan beginnen. Nee, beginnen in Jeruzalem en van daaruit verder. God heeft zijn volk niet vergeten. Dat geeft ons wel te denken vandaag. En wij leven in een tijd waarin er veel te doen is over Israël. In de politiek, ook in de kerk. En mede aangezet door politieke ontwikkelingen zijn velen geneigd om die betekenis van Israël flink te nuanceren. Maar vergeet het niet, gemeente, het volk is Gods oogappel. Als God ze niet loslaat, ja, dan hebben wij er toch ook een band mee als we de Here dienen. Laten wij bidden voor dit volk. Of Israël massaal de Messias mag gaan beleiden. En laten we God ook danken voor zoveel Joden die al de Messias beleiden. Messias is de zoon van David. Hij is ook de zoon van Abraham. Ja, voor fariseeën en schriftgeleerden was dat uiterst belangrijk. Zelfs zo dat Johannes de Doper zal zeggen, denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want God kan uit die paar stenen kinderen van Abraham verwekken. Zoon van Abraham, dat geeft aan dat Jezus de Joodse Messias is. Maar die naam Abraham zegt nog meer. Want wat heeft de Heer God gezegd toen Abraham geroepen werd? Toen kreeg hij die belofte, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Een belofte die de Heer regelmatig herhaalde. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Door die naam Abraham te noemen, laat Matteüs zien, hij is de Joodse Messias. Maar hij heeft ook volop betekenis voor de heidenvolken. Ja, Matteüs laat dat ook in zijn geslachtsregister al doorschemeren. En want niet voor niets noemt hij verschillende vrouwen met een heidense achtergrond. Tamar. En Rahab, een Kanaanitische vrouw. Rut, een Moabitische vrouw. En straks dan sluit Matteüs zijn evangelie af met die opdracht. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Heer Jezus. En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo is het gebeurd. Het heil is de grenzen overgegaan. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Als ik alleen al denk aan dat Bijbelvertaalwerk, wat tot op de dag van vandaag doorgaat, waardoor weer meer volken en meer stammen ook bereikt worden. Het heil is voor Israël, maar via Israël ook voor de volkeren. Ja, soms kun je dan wel een beetje het gevoel hebben van, ja, hoe zit dat dan in Europa? Nou, ook op ons continent, in ons land, gaat de Heere God door met zijn werk. Moeten we niet naar het grote kijken, maar God gaat door in het kleine. Ik verbaas me er altijd weer over. In onze stad, kleine gemeente. Toch voor het derde seizoen zijn er weer 2 belijdeniskattengezanten. Het eerste jaar waren er 2. Het tweede jaar waren er 2. En nu weer 2. Nou, dan zou je denken, wat is 2, hè? Maar weer 2 jonge mensen die de naam van de Heer Jezus willen belijden. Zo gaat de Heere God door. Een hele seculiere omgeving. Met zijn werk, ook vandaag. Vanmorgen hebben we met Matteüs achteruit gekeken. Wat ging er vooraf aan de geboorte van Jezus? Om zo te ontdekken wie hij is, hè? De redder, de Messias voor zijn volk en voor de wereld. Laten wij in verwondering over hem nou ook vooruitkijken. Het is Advent. Dat betekent niet alleen dat we toeleven naar kerst, dat ook. Maar nog eens zal hij verschijnen op de wolken van de hemel. Dan staat hij voorgoed in het middelpunt. Zal hij komen in vol ornaat. Dan mogen al zijn kinderen bij hem zijn voorgoed om hem de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen. Amen. Laten wij danken en bidden. En in onze voorbeden willen we denken aan de heer Franke die nog in het LUMC verblijft. En we willen in ons gebed ook denken aan de benoemingen door de kerkraad. Laten wij danken en bidden. Heren in de hemel, wij danken u dat we uw woord mochten horen. Geslachtsregister van de Heer Jezus. Het is al een wonder op zich dat we dat zo kunnen zeggen. Dat u, Heer Jezus, een stamboom hebt. Dat u er niet zomaar ineens was, maar dat u echt mens bent. Dat u ook een familie hebt. Dat u ook, dat er generaties aan u vooraf zijn gegaan. Dat u zo ook aan ons gelijk geworden bent. We danken u, Heren, voor wie er ook in dat geslachtsregister stonden. Niet de besten, maar mensen die ook hun eigen gang gingen. Want dat zegt ons dat het kan voor zelfs de grootste van de zondaren, dat er redding is, dat er vergeving is bij de Heer Jezus. En wij bidden u, geef dat wij allemaal schuilen bij het kruis van Golgotha. Geef dat we onze zonden eerlijk belijden. Ook die zonde dat we vaak vergeten zondaar te zijn. Dat we het best goed met onszelf hebben getroffen. Heere, maak ons maar eerlijk door uw Heilige Geest. Laat ons zien wie we zijn, maar verbind ons ook aan de Heer Jezus. Zodat ons leven glans krijgt. Zodat we ons verheugen en verblijden over u. Om zo ook vooruit te kijken naar het moment dat u, Heer Jezus, terugkomt op de wolken van de hemel. En daar kunnen we ook zo naar verlangen als we om ons heen de gebrokenheid zien. Kom, Heer Jezus, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Heer, we danken u voor alles wat u ons geschonken hebt in deze dienst. Wij bidden u, wilt u met ons gaan, ook in het verdere van deze zondag geven, dat we in alle rust nog over uw woord mogen nadenken. Breng ons vanmiddag ook weer samen in uw huis, om dan opnieuw uw woord te horen. Zegen uw dienaar die u roept om uw woord uit te dragen en maak zo deze zondag vol van u. Wij bidden u, Heer, voor deze gemeente. Dat u zijn bij hen die het moeilijk hebben. Draag aan u op, de heer Franke, die in het LUMC verblijft. Wees hem nabij, Heren. U weet wat hij nodig heeft. Bid u voor anderen die het moeilijk hebben. Sommigen die lang ziek zijn. Mensen die te maken hebben ook met psychische nood, depressies. God, u weet hoe donker het kan zijn. Wij bidden u, Heren, wilt u dan door het donker heen breken met uw licht? Ja, wilt u oplossingen geven die mensen voor onmogelijk houden? Heren, wilt u deze gemeente ook zegenen? Er zijn benoemingen gedaan door de kerkraad. Heren, wij bidden u, wilt u zo hier uw koninkrijk ook bouwen? Zegen alle activiteiten die hier zijn. Organisaties, de kringen, de verenigingen. Geef dat we ons telkens weer zullen verwonderen over wie de Heer Jezus is. Dat we telkens weer omhoog zullen kijken naar Hem, ja, vervuld zullen zijn van Hem. Dat het leeft in ons hart, Heer Jezus, U wil ik volgen, U wil ik dienen. Wilt U op uw tijd ook een nieuwe predikant geven, die de gemeente mag leiden, die de gemeente ook voor mag gaan in het lezen en verkondigen van uw woord. En ga zo hier in Noordwijk door met uw werk. Wij bidden nu voor onze protestantse kerk in Nederland, voor alle die leiding geven. In de klasses, ook in de synode. Er is zoveel gaande ook in onze kerk. Er zijn zoveel zorgen ook over de toekomst van de kerk. Heere God, wilt u laten zien dat u de koning van de kerk bent. Ja, wilt u in onze kerk ook een opleving geven? Geef dat de naam van Jezus, dat daar hoog van wordt opgegeven op elke kansel. bidden nu voor alle kerken in ons land. En als we het daarover hebben, dan moeten we ook weer beschaamd ons hoofd buigen, want het is allemaal mensenwerk, zoveel afscheidingen. God, wat brengen mensen ervan terecht, ook als het gaat om uw kerk. Maar wij bidden u, wilt u ondanks dat doorgaan in iedere kerk met uw werk. Geef dat jongeren en ouderen uw naam oprecht zullen belijden. Bidden u voor de kerken in deze wereld, met name in die plaatsen waar het zo moeilijk is, waar vervolging is, waar geweld is. Zoveel landen. God, wilt u juist deze broeders en zusters vandaag op deze eerste dag van de week bemoedigen en troosten vanuit uw woord. Bidden nu voor het zendings- en evangelisatiewerk. Heel dichtbij, maar ook verder weg. We danken u dat u op tal van plaatsen mensen uitgezonden hebt om in woord en daad het evangelie bekend te maken. Rust hen telkens weer toe, Heren. En geef hen ook telkens weer vreugde om dat te mogen doen. Bidden voor uw volk Israël, uw oogappel. Er is zoveel gaande ook in het beloofde land. Wilt u een oplossing geven, ook in de heilige stad? Wilt u zijn bij het Joodse volk, wilt u hen shalom geven in Jezus de Heiland. We danken u voor zoveel Joden die de Messias belijden. Ze hebben het vaak niet makkelijk. Heren, wilt u hen telkens ook weer bemoedigen. Wilt u geven dat hun getal nog veel groter wordt. Dat seculiere Joden, orthodoxe Joden de Messias gaan belijden. Dat ze het ontdekken. Hij is de Zoon van David. Bidden u ook voor Palestijnen. Kent hen, u weet ook hoe zij de situatie ervaren. En er zijn situaties van onrecht. O God, wilt u ingrijpen? En wilt u ook onder het Palestijnse volk doorgaan met uw werk? U bent de God van Jood en Heiden. Via Israël mogen toch ook de volkeren delen in het heil. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. U dankend voor al het goede dat u hebt geschonken. Er zijn zoveel zegeningen, Heer, waarvoor we u mogen loven en prijzen. Deze morgen, de afgelopen week, als we jarig mochten zijn of mochten terugdenken aan een trouwdag. Zegeningen ook in het geestelijk leven als we uw nabijheid zo heerlijk mochten ervaren. Als de hemel mocht opengaan. Terwijl het een lange tijd zo donker was, God, dan prijzen we u. Wilt u zo naar ons gebed luisteren, onze dank aanvaarden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Het laatste lied dat we met elkaar gaan zingen is de lofzang van Maria. En we zingen daarvan het derde en het zevende vers. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. En dan gaat het even verder ook. Gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen.
Thank you.
Gemeente, ga heen in vrede. Ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.